dat het bevrijdingsdag vandaag is, dat zal niemand van jullie ontgaan zijn. Vanmiddag gaat het over vrijheid. En dan over de vraag, of eigenlijk over de ervaring, hoe moeilijk het is om echt in vrijheid te leven. Luisteren naar de apostel Paulus. Schriftlezing is uit Romeinen 7, vers 7 tot en met 26. En we luisteren naar een zondag uit de Heidelbergse Catechismus. Romeinen 7, vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen, vraagt de apostel Paulus. Is de wet soms zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod heilig, rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Woord van God. Uit de Heidelbergse Catechismus, traditie van de kerk, zondag 33. De eerste vraag is daar, uit hoeveel stukken, uit hoeveel onderdelen bestaat de waarachtige bekering van een mens? Uit twee onderdelen. Uit de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde hebben vertorend en die hoe langer hoe meer haten en ervan wegvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Een hartelijke vreugde in God door Christus. Lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En wat zijn die goede werken? Het zijn die werken die uit een waar geloof naar de wet van God tot eer van Hem gebeuren. En niet die op ons eigen goeddunken of op de inzettingen van mensen gegrond zijn. Gemeente van Christus, hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Er zit een beest in mij. Het zit gevangen, maar achter heel dunne en breekbare tralies. Overdag is het rusteloos. 'S Nachts schreeuwt het tegen de sterren. Er zit een beest in mij. Wie zegt dat? Het zou de apostel Paulus kunnen zijn, maar het is Johnny Cash in zijn liedje The Beast in Me. Als een moderne Paulus bezingt hij zijn eigen Romeinen 7 ervaring, zou je kunnen zeggen. Een heel rustig liedje is het, met hele simpele gitaarakkoorden begeleid en dan die diepe, donkere stem van Johnny Cash die je uit duizenden herkent. Het liedje is heel rustig, maar de tekst is intens. Het is ook eigenlijk een gebed. En juist die combinatie van vorm en inhoud, die doet me zo aan Romeinen 7 denken. De vorm van het liedje is eenvoudig. Tot de essentie teruggebracht en daardoor heel rustig en breekbaar. Maar de inhoud is groot en diep. Afgrondelijk. Net als Romeinen 7 zou je kunnen zeggen, waar de apostel Paulus eigenlijk in maar heel weinig woorden en qua stijl heel puur en zonder enige opsmuk, toch de diepste dingen op tafel legt. Johnny Cash was dan ook iemand die veel met Paulus op had en zelfs een boek over hem schreef. Het zou me niet verbazen als dat heel veel met Romeinen 7 te maken had. Want Johnny Cash kende zichzelf, of kent zichzelf. Nog beter gezegd, heeft in zijn leven door schade en schande zichzelf leren kennen van alle mogelijke kanten. Is daar eerlijk over geworden, zingt daarover. Over dat beest in hem dat zich maar zo moeilijk laat temmen. Hij worstelde lang met verslavingen, bleef er zijn hele leven gevoelig voor. Alsof het beest telkens weer op de loer lag en klaar stond om die broze en breekbare tralies stuk te trekken en los te breken. Vandaag is het bevrijdingsdag. Eén keer in de zoveel tijd valt dat op een zondag en dat is mooi. Want wij vieren onze vrijheid en daar is alle reden toe. Vrijheid is kostbaar en bovendien niet vanzelfsprekend. En echt in vrijheid samenleven is een hele opgave. En dat heeft zeker niet alleen maar met anderen te maken. Misschien zijn we iets te veel geneigd om dat in onze tijd te denken. Dat vrijheid en de bedreiging van vrijheid eigenlijk altijd van buiten komt. En als we dan maar minder van dit hadden, of minder van dat, minder vluchtelingen en minder Europa, of minder, nou ja, vul maar in, dan zou het beter kunnen gaan met onze vrijheid. Maar vanmiddag wijst de apostel Paulus een hele andere kant op. De grootste bedreiging van vrijheid, die komt niet van buiten, maar die komt van binnen. En die heeft alles te maken met de ervaring van Johnny Cash, die het beest in zichzelf ontdekte. Het heeft alles te maken met die ervaring die de apostel Paulus beschrijft als het wel het goede te willen, maar het niet te kunnen. Die ervaring die jij en ik ook allemaal kennen. Dat je jezelf ineens dingen ziet doen of denken of voelen die je helemaal niet wilt. Die je ook niet echt begrijpt van jezelf. Maar die je toch zijn. En dat kan heel diep gaan. Het kan zo diep gaan dat je soms denkt, ben ik nou één of zitten er eigenlijk twee personen in mijn ziel? Mijn God gewapend tot de tanden voeren twee mensen in mij strijd, zongen we net. Ja, en kon je dat nou maar gewoon een keer uitzetten? Het liefst met een knopje of nou ja, desnoods met een pilletje. Maar dat lijkt toch heel moeilijk. Ik heb ontdekt, zegt Paulus, dat het een wet is. Een wetmatigheid, een natuurwet zou je haast zeggen. He, zoals de wet van de zwaartekracht. Een appel valt nu eenmaal altijd naar beneden en nooit omhoog. Wat je ook wilt of verlangt of probeert. Toch moet je met die laatste gedachte ook weer een beetje oppassen, want je ziet wel dat in dit stukje het woord wet heel vaak valt en dat is niet voor niks. Je zou kunnen zeggen, Paulus worstelt echt in dit stuk met het begrip wet. En hij gebruikt het dan ook op heel verschillende en gelaagde manieren. Hij heeft het bijvoorbeeld over deze wet en over die andere wet. Dat is ook wel een beetje verwarrend en daarom is het denk ik vanmiddag de moeite waard om dat eens wat te ontrafelen. En daarbij moet je dit bedenken. In het geloof van Israël speelt het woord wet een hele belangrijke rol. Israël denkt bij het woord wet meteen aan de Torah, aan Gods goede geboden, aan de richtlijnen voor het leven. En aan de gebeurtenissen daaromheen, op de berg Sinaï bijvoorbeeld, waar Mozes Gods geboden voor het volk in ontvangst nam. En waarbij ons het woord wet al heel snel een beetje een soort benauwende sfeer met zich meebrengt, was dat en is dat voor Israël heel anders. Gods geboden, Gods wet zijn juist een geweldige bron van vreugde en dankbaarheid. En lees de psalmen er maar eens op na. Psalm 1 gaat over iemand die Gods wet overpeinst bij dag en bij nacht en zegt de psalm, als je dat doet dan ben je een boom aan stromend water, je groeit, je bloeit en je draagt veel vrucht. Of wat dacht je van psalm 119, niet voor niks de langste psalm in de Bijbel. Hoe lief heb ik uw wet. Door uw bevelen krijg ik inzicht. Uit mijn mond komt voortdurend een loflied, want uw geboden zijn rechtvaardig. Dat is, zou je kunnen zeggen, in feite de eerste betekenis van het woord wet. En zo gebruikt Paulus het ook in dit hoofdstuk als hij spreekt over de wet van God. En zo beleefde hij het ook echt zelf. Met Gods wet is dan ook helemaal niks mis, zegt hij juist in dit afgrondelijke hoofdstuk. Is de wet zonde? Verkeerd? Totaal niet. De wet is juist heilig, rechtvaardig en goed. En nog altijd iets om je in te verheugen. Want ja, waar zouden we zijn zonder Gods goede geboden? En waar zouden we zijn zonder zijn aanwijzingen voor het goede leven? Maar nu de andere kant. Want die goede geboden van God, die blijken niet alleen een richtlijn voor het goede leven te zijn, maar die blijken ook een bijeffect te hebben. De geboden van God roepen ook het beest in ons wakker. Het beest dat Paulus in dit hoofdstuk de zonde noemt. Dat beest lag, zou je kunnen zeggen, tot die tijd eigenlijk vrij rustig te slapen. Het rammelde niet erg hard aan de tralies. Het had helemaal niet de neiging om los te breken. Nee, helemaal niet. Waarom zou begeerte een probleem zijn? Dat is de vraag die Paulus hier zichzelf stelt. Hij neemt het tiende gebod als voorbeeld. Als je niet beter weet, dan is het geen probleem. Dan beschouw je jezelf als gewoon een redelijk, nuchter en weloverwogen mens. En je beseft eigenlijk amper dat je misschien ook wel iemand bent die, ja, die ten diepste door allerlei brede en donkere onderstromen van verlangens en van driften en begeertes wordt gedreven. Maar nu je de geboden van God hebt leren kennen, wordt dat dus ineens wel een probleem. Als de wet het niet tegen me had gezegd, schrijft Paulus, dan was begeerte voor mij eigenlijk nooit problematisch geworden. Maar nu wel. Nu begin ik ineens door te krijgen dat ik toch iets minder overzichtelijk in elkaar zit dan ik altijd dacht. Dat mijn ziel ook kamers kent waar ik liever niet al te vaak kom. En grotten waar ik liever niet al te diep in afdaal. En hoe meer ik dat ga beseffen, hoe harder dat beest in mij aan de tralies begint te rammelen. Het gebod dat tot het leven had moeten leiden, schrijft Paulus, is mijn geestelijke dood geworden. Want dat rusteloze begeertebeest breekt toch telkens weer los en ik krijg hem maar niet getemd. En zo ontdekte ik door die eerste wet ook die andere wet in mij. Die wet van wel willen, maar niet kunnen. Nog altijd, zegt Paulus, is er in mijn hart diepe vreugde als het gaat over de wet van God. En ik zou niet zonder kunnen. Maar tegelijkertijd is er ook altijd pijn. Hoe pijnlijk is het om telkens weer te moeten toegeven dat het je niet lukt? Dat ik het niet red. Dat ik onderlig. En dat het beest toch weer wint. En dat brengt Paulus in vers 24 tot die bekende en misschien ook wel een beetje beruchte verzuchting. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het woord dood is in dit zinnetje best een belangrijk woord. Je weet misschien dat er in de loop van de geschiedenis nogal wat gediscussieerd is over de vraag welke Paulus er in dit hoofdstuk eigenlijk aan het woord is. Is dat de Paulus van voor zijn bekering of van na zijn bekering? Anders gezegd, blikt Paulus in dit hoofdstuk terug op een eerdere periode in zijn leven waarin hij zich zo voelde, maar die nu gelukkig al een hele tijd achter hem ligt? Of zijn het actuele dagboekaantekeningen, om het even zo te zeggen? Ik denk eerlijk gezegd het laatste. Hier is niet iemand aan het woord die terugblikt op een akelige tijd en die nu gelukkig kan zeggen, nou, opgeven was geen optie en je ziet, hè, samen kregen we de boel weer onder controle. Kijk maar, het beest is weer zo mak als een lammetje. Nee, door het hele hoofdstuk heen kom je telkens signalen tegen die erop wijzen dat de strijd al beslist is. En heel duidelijk in een bepaalde richting. Ik ben al gestorven, zegt Paulus in vers 9. En hier dus in vers 24, niet ik zit in een ziek lichaam dat met een beetje goede wil en inspanning nogal wat kan worden opgelapt. Nee, ik zit in een dood lichaam. En wat dacht je van vers 14? Ik ben vleeselijk en verkocht onder de zonde. Dat is de tekst waar de theoloog Kolbrugge een beroemd geworden ontdekking aan deed. Die tekst betekent niet, nou ja, voor zover ik sterfelijk ben, ben ik misschien een beetje onder de macht van de zonde, maar gelukkig, ergens diep van binnen in mij zit er nog wel een goddelijke vonk. Nee, Kobrugge ontdekte, ik ben vleeselijk en dan staat er een komma. Dat betekent, ik ben een kwetsbaar, sterfelijk en zondig mens. En dat is heel definitief en dat blijft ook zo. Ik sta niet een beetje vrolijk en vrij te pronken in de etalage. Af te wachten wie mij kopen zal in de hoop dat het een goede deal wordt. Nee, ik ben al verkocht. En mijn koper is, helaas, de zonde geweest. Er is een macht in mij die is sterker dan ik zelf ben. Ontsnappen is niet een optie. Nou ja, je merkt dus, dit hele hoofdstuk zit helemaal vol met hele finale en definitieve taal. De kaarten zijn echt wel geschud. Kijk in de spiegel, zegt de apostel, dan is dit wat je ziet. Maar zeg je, dat is toch niet het allerbeste nieuws op bevrijdingsdag? Is dit nou niet wat de kerk altijd heeft geroepen en waar mensen zo depressief van zijn geraakt? Nou ja, veel mensen schrikken inderdaad wel terug voor die radicale Paulus die hier wel echt even helemaal tot het gaatje gaat. Maar of je daar nou meteen depressief van hoeft te worden, dat denk ik eigenlijk niet. En het is ook zeker niet de bedoeling van de apostel. En Paulus zelf wordt er ook niet depressief van. En zeg maar zelf, eerlijk nieuws, ook al is het misschien somber nieuws, is toch vaak het meest bevrijdende nieuws. Je weet waar je aan toe bent. Je weet wat je nog kunt doen. Maar ook wat niet. Je weet wat je nog moet doen. Maar ook wat niet meer hoeft. En dat laatste, wat niet meer hoeft, dat zit hier natuurlijk ook helemaal in. Want wat niet meer hoeft, als de kaarten zo geschud zijn, dat is bijvoorbeeld jezelf beter voordoen dan je bent. Wat niet meer hoeft, is jezelf aan je eigen haren uit het moeras trekken. Wat niet meer hoeft, is het zoveelste zelfhulpboek aanschaffen en vervolgens na 2 bladzijden gefrustreerd weer wegleggen. Wat niet meer hoeft, is jezelf redden. Wat niet meer hoeft, is je hele leven een beetje heen en weer bungelen tussen hoop en vrees. Zal het wel, zal het niet? Zal het me nog een keer gaan lukken of moet ik toch? Dat hoeft allemaal niet meer. Wat wel mag, dat is iets heel anders. Wat je mag, is God gaan danken. Dat doet de apostel ook. Ineens slaat de toon helemaal om. Ik dank God, zegt hij. Want niet alleen jouw en mijn geestelijke strijd is al beslist, maar ook het eindspel is al beslist. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Waarvoor? Precies. Voor zijn redding. Want op die vraag, wie zal mij verlossen, daar blijkt een antwoord op te zijn. Het antwoord is niet dat jij en ik nog wel een keer zullen overwinnen na veel inspanning. Het antwoord is dat hij overwint. En dat hij al overwonnen heeft. Het decor, de achtergrond, het bureaublad van Romeinen 7 is Pasen. Jezus Christus is Heer en Verlosser. En alles wat je in dit hoofdstuk over jezelf ontdekt, dat ontdek je dankzij Hem, je redder en je bevrijder. Ik las ergens, de Romeinenbrief is eigenlijk een soort hervertelling van de geschiedenis van Israël, maar dan als de geschiedenis van alle volken. En als je de brief zo nog eens doorleest, dan kom je inderdaad een heleboel aanwijzingen tegen die in die richting gaan. Dan valt je bijvoorbeeld ineens op dat in Romeinen 1 een heleboel verwijzingen naar de schepping zitten. In Romeinen 2 en 3 verwijzingen naar de zondeval. Dat het in Romeinen 4 over Abraham gaat, de stamvader van Israël, in wie alle volken van de aarde gezegend zouden gaan worden. In Romeinen 5 gaat het over Christus die zijn leven geeft en bevrijding brengt. Alsof het verhaal van Pasen en van de bevrijding uit Egypte opnieuw verteld wordt. In Romeinen 6 gaat het over de doop. De doortocht door het water. Jullie zijn geen slaven meer, schrijft Paulus daar. Alsof hij het verhaal van de Rode Zee opnieuw vertelt. Waarin de farao ten onder ging. En Israël vrij was. Als dat klopt, en ik vind er eigenlijk best veel voor te zeggen, dan helpt ons dat ook om Romeinen 7 vervolgens beter te begrijpen. Want als je het verhaal van de uittocht even in je achterhoofd neemt, dan weet je dat Israël na die doortocht door de Rode Zee niet linea recta het beloofde land inmarcheerde. Maar daar zat die woestijnreis tussen van jaren en jaren. Die tijd van beproeving en van loutering. Die tijd van ook van groeien en in het leren kennen van God en van jezelf. De woestijntijd is ook de periode waarin de wet erbij komt, om het nog een keer met Paulus te zeggen. Waarin de geboden aan Israël worden gegeven. He, die wet die inderdaad heilig, rechtvaardig en goed is. Een bron van vreugde. Maar die ook het beest wakker roept. Er gaat dan ook een heleboel mis in de woestijn. Het is ook de periode waarin Israël het gouden kalf maakt. En God tot wanhoop drijft. Maar ondanks alles blijft de woestijntijd een tussentijd. Met de bevrijding uit Egypte in de rug. En het beloofde land in het vooruitzicht. En zo zou je dus denk ik ook Romeinen 7 als christen in de kerk kunnen lezen. He, dus als een tekst die voluit gaat over het leven met God. Een leven met God dat de bevrijding van Pasen achter zich heeft. Romeinen 5 en 6. En het koninkrijk in het vooruitzicht. Romeinen 8. En op die weg met God leren we dus wat het is om in vrijheid te leven. Leren we Hem en onszelf steeds beter kennen. Juist ook in de geestelijke strijd die dat met zich meebrengt. En als je op die weg het beest in jezelf ontdekt, dan is dat, zou ik willen zeggen, geen teken van zwakte. Maar juist een teken van hoop en van groei in kennis van God en van jezelf. Een teken dat er aan ons gewerkt wordt. Dat de geest van God bezig is om een nieuw mens van je te maken. De oude mens af te laten sterven. En een nieuwe mens te doen opstaan. Zoals de oude catechismus het zo weergaloos samenvat. Dat is ondertussen wel een pijnlijk proces. C.S. Lewis vergeleek het ooit met het grootscheepse renovatie van een huis. Stel je voor, schrijft hij, je bent een levend huis en God gaat naar binnen om het te verbouwen. Eerst begrijp je misschien nog wel waar hij mee bezig is. Want hij brengt de afvoer in orde, je wist dat dat nodig was. Hij maakt het lekkende dak dicht, je wist inderdaad dat het niet overal droog was. Je wist dat het moest gebeuren, je bent niet verbaasd, maar Daarna begint hij erop los te slaan op een manier die verschrikkelijk pijn doet en totaal zinloos lijkt. En je vraagt je af wat hij in vredesnaam van plan is. De verklaring is dat hij bezig is om een heel ander huis van je te maken dan jij gedacht had. Hier een nieuwe vleugel, daar een verdieping, er verrijzen torens, er worden binnenplaatsen aangelegd. Je dacht dat je een keurig bungalowtje zou gaan worden, maar God heeft een paleis voor ogen. En, zegt Lewis dan, als we hem laten begaan, dan maakt hij zelfs van de smerigste onder de mensen een god of een godin. Verblindend, stralend en onsterfelijk. Een lang en pijnlijk proces. Maar als je je eigen geestelijke strijd in dat licht ziet, dan is er altijd hoop. Een bevrijdingsdag is nog maar het begin. Amen.